Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Hallo allemaal, welkom bij Wie het weet mag het zeggen. De podcast over opvoeden waar iedereen wat aan heeft. Mijn naam is Belle Barbé en ik zit hier met Ivan Curigam.
En samen behandelen we de interessantste opvoeddilemma's, de handigste weetjes en de grappigste ervaringen. En met ervaring zit het wel goed, want we hebben samen 4 plus 7 is 11 kinderen.
Superleuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van Wie het weet mag het zeggen. Ivan, we zitten er weer. Ik ga eens voor de verandering niet beginnen met vragen hoe het met jou is, maar gewoon vertellen dat ik zoveel zin had in deze aflevering. Vanochtend kwam ik hier naartoe en toen dacht ik, ja, dit is precies waarom ik het leuk vind om een podcast te maken die breder is dan seksuele opvoeding.
Ja.
Die echt gaat over ouderschap en over opvoeden, omdat er zijn natuurlijk... Ik ben best een geëngageerd mens, vind ik zelf. En er zijn nog zoveel onderwerpen waar ik graag iets over mee wil geven. Of ook over wil praten met jou. Mm-hmm. En vandaag gaan we het hebben over klimaatbewust opvoeden.
Ja.
Dus ik heb er mega veel zin in. Hoe is het met jou?
Ik ook. Ik heb er onwijs veel zin in. Wat heb je een fantastisch groen blouseje aan. Volgens mij heb je dat, is dat echt doordacht.
Ja, hè? Tweedehands ook.
Tweedehands.
Ja, zeker.
Vintage.
Ja.
Vintage.
Jij noemt het altijd vintage, maar ja.
Ja, ik ben een beetje fashion victim. Hè. Dus zeggen ze vintage. Dus ja. Dan is het is gewoon tweedehands.
Heb jij nou toevallig hetzelfde aan als volgende week?
Ja, ik heb hetzelfde aan als volgende week. Ja, ja. Ja, nee, maar dat komt door een bepaalde tas. Hè. Die gaat dan rond. En dat is dan een kledingtas. Die gaat dan rond. Dan krijg je spullen van mensen. En dan haal je de leuke items eruit. En dan geef je eigen spullen. Nou, goed.
Gaan we vast meer over horen.
Ja, ja, ja. Ik denk dat ik hem ook aan ga doen bij de slimste mens.
Oh.
Ja.
Ben je uitgenodigd?
Ja, ik heb een soort van een uitnodiging gekregen. En dan maar, oh, dat wil ik even met jou bespreken. Zou jij dat doen? Ik weet het niet. Ik weet het niet.
Ik zou het wel doen. Ja? Ja, zeker nog. Ja, okay. Sterker nog, ik heb die app op mijn telefoon en ik speel dat best wel vaak. Ja. Als alvast voor als ik ooit word gevraagd.
Ja, ja, maar ja, goed, dan moet je wel BN'er voor zijn natuurlijk.
Nee, dat hoeft helemaal niet meer.
Tuurlijk wel.
Nee joh, dus hoeveel is het 27e seizoen van De Slimste Mens? Al die BN'ers zijn al op.
Oh, vandaar dat ze mij belden.
Ja, dat denk ik.
Nee, maar dat is wel een beetje mijn twijfel. Dat ik denk van, come on man, ik ben gewoon Ivan. Ik ben gewoon vader van 7.
Ja, maar je komt ook op tv. Jij wordt overal herkend. Dus dat ja, is, nee. Je bent eigenlijk ben jij gewoon een BN'er.
Nee man, ik ben gewoon... Ik ben geen acteur of zo. Kijk, heb je een acteur? Weet je, een zieger of zo? Weet je, een acteur van formaat? Ja, dan.
Dan wellicht.
Dat ben ik niet. Maar jij zou het doen.
Je bent zo lekker in de bruggetjes. Je zit zo lekker in de bruggetjes. Want mensen denken nu, waar heeft hij het over? Sieger. We hebben vandaag namelijk een gast. Want we gaan het over het klimaat hebben. En onze gast is niemand minder dan Sieger Sloot. Acteur, inderdaad. Jij hebt meegedaan aan De Slimste Mens ooit, of niet?
Klopt.
Ook dat nog?
Ja. Ja.
Misschien wil je Ivan nog wat tips geven.
Een jaar of 8 geleden. Ik zou het gewoon doen. Het is superleuk. Ik zou je wel aanraden om inderdaad die app van tevoren even een aantal keer te spelen.
Maar ja, dat
ja, dat gaat je heel erg helpen in hoe ze vragen aanvliegen. En,
die puzzel.
Heel leuk, man.
Oefenen en, met die puzzel. Ja.
En hoeveel afleveringen heb je doorstaan?
7.
Echt?
Ja.
Wauw.
Ja, ben je best wel slim.
Nou ja, het is gewoon op een gegeven moment heb je
Wacht even.
Maar jij moet het nog gaan zien.
Dus dat als ik in ronde 1 eruit vlieg, dus dat betekent dat ik dom ben.
Nee.
Dat betekent dat je dat
andere interesses hebt.
Precies. Nee, het is natuurlijk gewoon totaal willekeurig wat ze vragen. En het ene deelgebied kan je liggen en het andere niet.
Ja, maar als niks je ligt, dan is het en je vliegt eruit in ronde 1.
Ik was van tevoren heel erg bang dat ik... weet je, je moet soms zo impulsief reageren. Dat ik dacht, dadelijk zeg ik opeens iets heel erg seksistisch. Of heel erg... Nee, maar, dat is niet wat ik denk. Nee. Maar ik dacht, dit is het antwoord wat jullie zoeken. Oh my god, zoiets. Dat leek me...
Oh ja, ja. Ja, dat heb ik ook. Ik ben best wel een flap uit. En vaak kan je dat nuanceren. Maar ja, in de montage kan je niks meer doen natuurlijk.
Nee.
oh ja, ik, als ik mijn kinderen maar niet... Kijk, ik weet van mezelf dat ik gewoon... Weet je, ik ben boeren slim en prima. Prima, ja. Ik bedoel, ik ben hartstikke slim eigenlijk.
Ja.
Dus, maar ik ben bang dat ik mijn kinderen teleurstel als ik er in de eerste aflevering uitvlieg.
Nee, dus vinden ze, waarschijnlijk vinden ze het hartstikke leuk en zijn ze gewoon trots op je.
Ja? Dat denk ik ook.
Ja.
Oké, okay, nou, ja. Ik ga het overwegen. Maar hey, genoeg over mij.
Sieger, daarnaast ben je ook ouder. Je hebt twee kinderen van 5 jaar en 8 jaar.
Ja.
En je bent klimaatactivist bij Extinction Rebellion. Super fijn dat je er bent. Wij,
leuk om hier te zijn.
Ja, dankjewel. Wij beginnen altijd onze aflevering met een biecht. Iets wat we in de opvoeding nou, misschien wel niet zo handig hebben aangepakt. Ja, om onze luisteraars mee te nemen in dat we ook allemaal maar wat doen. En hoe lekker voor ons dat wij deze week even niet hoeven. Omdat jij er bent. Ja. Heb jij ook nog een biecht?
Nou ja, ik heb wel... ik vind het wel heel erg dat ik bij onze oudste dochter... gingen wij zo heel snel al dingen opschrijven. Die ze zei of die ze deed.
Leuke dingetjes.
Ja, weet je, mijn ouders hadden dat ook gedaan vroeger. Ja. En ik las dat gewoon gedurende mijn hele leven een aantal keren terug. En dacht ik, oh wauw, dat zei ik toen. Het is toch leuk om dat van jezelf te hebben. Dus we hadden dat ook bedacht om dat bij onze dochter te doen. En toen kregen we nog een dochter. En dan merk je gewoon toch bij het tweede kind dat je dat veel minder doet. En dat voelt zo oneerlijk. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, nou ja... Je hebt 7 kinderen, hoor.
Ja. Maar het gaat even
je zal het herkennen.
Mij,
nee, maar je zal het herkennen dat je dan op een gegeven moment aan bepaalde dingen niet meer toekomt.
Ja.
En ik, ja, wij hebben dat zo met 2 kinderen. Dat je op een gegeven moment denkt, oh my god, ja, shit, dit hadden we op moeten schrijven.
Maar zie je, hoe is het dan gegaan? Hè? Want je blijft een beetje aan de oppervlakte. Ja, want je zegt van bij de eerste schrijf je bijna alles op.
Ja.
En bij de tweede schrijf je veel minder. Maar wat is veel minder? Hoe gedupeerd moet jouw tweede kind zich nu eigenlijk voelen? Dat, want is het een boekwerk vergeleken
met een ansichtkaart? Met een,
hoe moeten we dat zien?
Ja, volgens mij is het ook vergelijkbaar met... Ik heb wel eens gehoord dat je van je eerste kind in het eerste jaar 10.000 foto's maakt.
Ja?
En van je tweede kind in het eerste jaar 100 foto's.
Oh.
Die verhouding ongeveer.
Ja. 1%.
Wat erg.
Ja.
En wat doet het met jou dan om dan zo'n slechte vader te zijn?
Niet op antwoorden. Niet
iets
op
waar
antwoorden.
Ik gewoon dagelijks mee moet leven. En, ik compenseer dat met mijn jongste dochter helemaal kapot knuffelen elke dag weer. En,
goed zo.
Ja. Nou ja, dat herkent denk ik elke ouder. Je eerste kind heeft natuurlijk een krankzinnige luxe van je onverdeelde aandacht van de ouders. En dat is bij de volgende kinderen gewoon... Ja, dat is gewoon sowieso anders.
Ja.
En daar voel ik me en mijn vrouw Renske ook... daar voelen we ons best wel schuldig over af en toe. Maar het heeft ook niet zo heel veel zin om je daar heel schuldig over te voelen. Maar je moet je daar wel een soort van bewust...
Je krijgt er ook weer andere dingen voor terug, toch? Die mogen veel eerder uit als ze dan 16 zijn. Want,
dat heeft zij nu ook al, ze is 5.
Veel meer vrijheid, inderdaad.
Ze mag al tot 11 uur uitblijven. Ja. Uitgaan, ja.
Dankjewel. Mooie biecht. En ik denk heel herkenbaar voor velen. We gaan door naar het dilemma van deze aflevering. Het is... thema dat mij persoonlijk ook heel erg aan het hart gaat. Ik maak me best wel zorgen om het klimaat. Kan er wel angstig van worden ook.
Ja.
Ja, en dan niet per se dat ik denk dat ons huis onder water komt te staan of zo. Want ik denk dat ze in Nederland best wel dat kunnen voorkomen. Maar meer dat ik gewoon me zorgen maak over tekorten in de toekomst. En vluchtelingenstromen van mensen die weg moeten op de plek waar ze wonen. Waarvan ik het liefst allemaal zou zeggen, kom hier wonen. Maar ik snap ook dat niet kan. Nou, dus veel grootse dingen in ieder geval. Ik weet niet, Ivan, we hebben het eigenlijk nooit over gehad. Heb jij dat soort angsten? Heb je klimaatangst?
Nee, ik heb geen klimaatangst. En dat komt misschien omdat ik best wel optimistisch in het leven sta. Dus ik heb geen klimaatangst. Maar ja, als je nationaal kijkt, bijvoorbeeld afgelopen zomer... dat er watertekort was in Spanje.
Hmm.
Ik bedoel, in mijn jeugd zou je dat nooit bedacht... dat er watertekort is, weet je. Dus dan komt het wel dichtbij. En dan is het wel zoiets van dat je er wel echt wel bewust van wordt.
Ja.
Dat wel, maar geen angst, maar wel... We moeten er wel iets aan doen, met z'n allen.
Ja, en snel ook. Ja.
Ja, we zitten natuurlijk nu in de rare situatie dat we weten al een tijdje dat die klimaatcrisis aan de hand is. En er aankomt, of de gevolgen ervan, dat we die gaan ondervinden. Maar inmiddels zitten we gewoon in een situatie dat we heel duidelijk die gevolgen zien. En dat we vorig jaar in Frankrijk 500 dorpen geen water hadden. Dat er gewoon met tankwagens water naar allerlei dorpen gereden moest worden. Afgelopen zomer in Spanje. We zien overstromingen.
Net in Libië 7000 mensen.
Ja, dus het wordt die klimaatcrisis, dat is het een voordeel ervan. Omdat het daardoor voor mensen veel invoelbaarder wordt. Ik ben er in die zin, ik zou bijna zeggen, blij mee dat het zichtbaarder wordt. Tot nu toe was het voor veel mensen een soort theoretisch iets van
abstract,
heel abstract. Ja, dat is aan de hand. Of ja, dat is misschien gevaarlijk.
Want wanneer kwam bij jou de bewustwording?
Ja, ik ben een paar jaar geleden een theatervoorstelling gaan maken over de klimaatcrisis. En toen ben ik me gaan inlezen in ik ben gewoon heel erg gaan inlezen, heel veel research gaan doen. En op een gegeven moment werd ik, mijn climate anxiety werd toen vrij snel vrij hoog. Omdat ik echt, het werd me zo duidelijk hoe groot het probleem is en hoe existentieel het probleem is. En ook hoeveel, het is niet alleen heel gevaarlijk en heel absurd dat we er niet in staat leken om er iets tegen te doen. Maar het is ook extreem onrechtvaardig. Wij hebben nu in Europa er eigenlijk vrij weinig last nog van. Alhoewel er dus afgelopen zomer al heel veel voorbeelden waren waar we het wel merkten. Maar wij hebben in Europa eigenlijk historisch de meeste schuld aan. Wij hebben in Europa, het Rijke Westen heeft het meeste CO2 uitgestoten. Dus daarmee het meeste de klimaatcrisis veroorzaakt. En wij merken er het minst van. En andersom, het mondiale zuiden heeft historisch het minste ermee te maken. De minst veroorzaakt. Maar daar, al afgelopen jaar. Oh man, op dit moment gaan er gewoon al tienduizenden, honderdduizenden mensen in de Hoorn van Afrika dood door de gevolgen van de klimaatcrisis.
Ja. Oké, dit verhaal.
Ja.
Hoe de fuck ga je dit aan een kind vertellen? Want dat is zeg maar, dit voel ik ook even, de grootheid ervan. En dan, kijk, plastic in de natuur oprapen, dat is nog een soort van heel concreet. Hè? Dat is niet goed voor de dieren die er zijn, dat gaan we opruimen. Maar dit verhaal, kijk, ik ben dan zogenaamd degene die hier iets vanuit de pedagogiek over kan zeggen, maar ik worstel hier echt mee van, vertel je dit al aan een jong kind? Ik weet niet, jij bent je ervan bewust, doe je dat?
Ik heb het met mijn oudste dochter hier wel over gehad.
Want hoe oud zijn je kinderen, even voor de luisteraar?
Mijn oudste dochter is 8 en mijn jongste is 5. En mijn oudste dochter, die merkt nu gewoon dat het mij en mijn vrouw bezighoudt. Dus die vangt dingen op en die stelt dan wel eens vragen. En het is, ik probeer altijd zoveel mogelijk in te tunen op haar leeftijd. Dus ik ga niet uitleggen wat CO2 is en wat. Maar op school krijgen ze er ook al dingen over. Ja. Dus een heleboel dingen weten ze gewoon al.
En in het jeugdjournaal krijgen ze ook heel veel mee.
Precies. Ja. Ik ben heel erg van mening dat ik probeer hen zo min mogelijk te belasten met de zwaarte en de druk ervan. Omdat zij sowieso het minst dit hebben veroorzaakt en het meest de gevolgen ervan gaan ondervinden. Dus ik vind dat het niet aan kinderen is om hier enorm onder te moeten lijden. Ik denk wel dat het goed is om ze er bewust van te maken. Ja. Dus dat is een soort van evenwicht wat ik zoek. Maar ik vind dat het aan volwassenen is om in actie te komen. En dat doet iedereen individueel door minder spullen te kopen, minder te vliegen, minder vlees te eten, enzovoort, enzovoort. En ik doe dat door door maatschappelijke druk op te voeren, door te demonstreren.
Ja.
Lobby eruit, burgers erin.
En want je gaf net ook al aan dat jij ook demonstreert, hè?
Ja.
Onlangs nog. Hoe bespreek je dat met je gezin? Heb je dat met je kinderen besproken? En wat hebben ze dat ook meegekregen?
Ja, ik heb het letterlijk vanochtend nog met mijn dochter aan de ontbijttafel daarover gehad.
Ja. Op welke manier?
We hadden het over, blijkbaar had zij het in de klas daarover gehad. Ja, mijn dochter die heeft sowieso, wat was het een paar weken geleden, zei ze, papa, als je het ergens niet mee eens bent, dan mag je toch de snelweg blokkeren. Toen moest ik echt heel even. Maar dat is wel echt interessant. Want ik snap volledig waar haar vraag vandaan komt.
Tuurlijk, want kinderen doen niet per se wat je zegt. Maar kinderen doen vooral wat je doet.
Precies. En ze ziet ons dit doen. En ze denkt, oh, dus zo werkt dat. Dus ik heb geen zin
om mijn tanden te poetsen. Ik weet wel wat ik kan doen.
Toen heb ik een gesprek met haar gehad over, niet helemaal. Ik bedoel, op het moment dat je een algemeen belang hebt, Dus niet, ik wil inderdaad tot 11 uur uit. Daar mag je niet een weg voor blokkeren. Maar op het moment dat je een algemeen belang hebt, wat iedereen aangaat en waar al jarenlang voor te gedemonstreerd wordt, voor de opiniestukken wordt geschreven, gedebatteerd, documentaires gemaakt, petities getekend en dat heeft allemaal geen zin, dan is op een gegeven moment, mag je burgerlijk ongehoorzaam zijn. Is mijn overtuiging.
Ja.
En is de overtuiging van XR. En dat snapt ze. Daarvan, of tenminste, dat neemt ze van me aan. En als ze er vragen over heeft, dan stelt ze er meer vragen over. En ik, tot nu toe kan ik dat goed uitleggen.
Ja.
En is ze wel eens mee geweest?
Nee.
En waarom wil ze dat? Of kiezen jullie daar als ouders?
Daar hadden we vanochtend een gesprek over. Dat ze had gehoord dat kinderen uit haar klas mee wilden. En afgelopen zaterdag, 9 september, hadden we een grote demonstratie bij de A12-blokkade in Den Haag. Er waren 25.000 mensen en er waren veel mensen, bezorgde burgers, die ook kinderen bij zich hadden. En een aantal van die mensen zijn ook door de politie vervolgens in contact gebracht met Veilig Thuis. Een organisatie die wordt ingeschakeld als er de verdenking van kindermishandeling is. Er is nu heel veel om te doen. Ja. En
ik was daar met mijn kinderen afgelopen zaterdag inderdaad. Ik schrok wel van dat bericht, schrok ervan. Ik ben ook niet door de politie aangehouden. Of ze weten niet in principe dat ik daar was. Tenzij ze dat op een hele gekke manier zouden kunnen achterhalen. Ik had juist mijn kinderen wel meegenomen, of mijn oudste twee meegenomen daarheen. Om te laten zien, dit is wat je kan doen. Eigenlijk het gesprek wat jij dus vanochtend hebt gevoerd. Van op het moment dat je iets wil veranderen. Dan kan je je stem laten horen. Je kan iets doen om de wereld beter te maken. Dat vond ik belangrijk om aan hun mee te geven. En dat heb ik gedaan door ze mee te nemen. In dat geval. We zijn anderhalf uur denk ik geweest. Want het was heftig. Ja. Er waren veel mensen. Er was veel geluid. Het was super warm. Dus ik wilde
daar. Vond je het ook heftig op een andere manier?
Ik vond het zelf heftig omdat het was voor mij de eerste keer dat ik daarheen ging. Ik heb me niet laten arresteren. Ik denk dat ik dan niet mijn kinderen had meegenomen. ik vond het heftig omdat het door daarheen te gaan je ook aan jezelf erkent dat je het echt heel somber inziet eigenlijk.
Ja,
en dat,
die zin heftig.
Ja, dat vond ik heftig. En ik vond het, ik werd wel emotioneel van het feit dat er zoveel mensen waren die hiervoor opkwamen. Ja. En dat raakt me op een positieve manier.
Ja,
en dat
mij ook. En bijna iedereen daar, denk ik.
Ja, en dat kon ik ook aan mijn kinderen uitleggen.
Je vond het emotioneel heftig, maar je vond niet, daarom vraag ik het, vond je het ook heftig qua geweld? Of qua, nee, toch?
Nee, totaal niet. Nee. Ik heb wel later een filmpje gezien waarin ik wel politiegeweld zag. Toen dacht ik wel van, oh ja, dat had ik niet aan mijn kinderen willen laten zien. Dan moet ik zeggen, ik weet niet precies hoe het komt, maar mijn kinderen zeggen letterlijk als ze politie zien bukken. Dus daar is al iets misgegaan in de opvoeding.
Welke buurt van jij dan?
Ik weet niet wat er is. Als wij in de auto zitten en ze zien politie, dan is het bukken. Dus daar is al iets in onze opvoeding. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar nee, ik vond het niet heftig. En onze oppas bijvoorbeeld, die was wel bezorgd ook. Dat wij hun hadden meegenomen. Die had wel zoiets van, is dat wel goed voor kinderen om dat te zien? En ik zei, de sfeer was zo gemoedelijk, zo goed.
Maar dat wist je niet van tevoren natuurlijk.
Jawel, want mijn vader gaat elke keer en mijn beste vriendin gaat elke keer. Dus ik wist wel een beetje van hun hoe het er daar, die weten hoe dat er aan toe
gaat. Maar die beelden die je dan op tv ziet, hè? Dat mensen op de brancard worden getrokken.
Ja, dat is een klein stukje. Dat is zeg maar helemaal vooraan aan het protest. En hadden niet eens door dat we eigenlijk op de A12 stonden. Op een gegeven moment keek ik gewoon, want er waren zoveel mensen. En dan kijk je naar beneden en denk je, wacht, we staan nu op de snelweg.
Ja. Nee, ik ben met je eens hoor, je analyse over hoe heftig het is. Het is ook niet zo dat het helemaal niet heftig of helemaal niet gewelddadig is. Want inderdaad, de mensen die worden opgepakt, die worden echt soms echt heel heftig en gewelddadig door de politie behandeld. Maar op het moment dat je je niet laat oppakken, dan krijg je daar niks van mee.
Nee.
Dus in die zin snap ik heel goed dat het eigenlijk alleen emotioneel heftig is.
En behalve dus die mensen die misschien wel door de politie ook bij Veilig Thuis zijn gemeld. Want daar hadden we het eigenlijk over.
Ja, nou ja, daar Veilig Thuis heeft er is redelijk veel onrust over ontstaan. Omdat de politie zei, wij vinden gewoon dat je bent niet goed snik, heeft de politiewoordvoerder gezegd. Als je je kind meeneemt naar een blokkade van een snelweg.
En wij doen dat bij iedere demonstratie, hebben ze ook gezegd.
En wij doen dat bij alle demonstraties. Dat wij mensen die hun kinderen meenemen, dat we die in contact brengen met Veilig Thuis. En daarvan heeft Veilig Thuis dus gezegd, dat is onzin.
Ja. Dit is, we hebben nog nooit eerder een melding gehad.
Voor het eerst dat de politie dit doet. Ja. En daarbij politie, hou er eens mee op.
Ja.
Want je kind meenemen naar een demonstratie
is geen kindermishandeling.
Nee. Maak dan ook onderscheid tussen de mensen die zich laten arresteren met kinderen erbij, of gewoon überhaupt dat je kinderen meeneemt naar een demonstratie.
Ik vind dat
zit natuurlijk best wel een verschil.
Ja, maar ik vind dat iedereen dat zelf mag bepalen. Kijk, demonstreren is een grondrecht. Amnesty International heeft ook gezegd, ook kinderen hebben het recht om te demonstreren. Want kinderen hebben geen stem. Ze mogen letterlijk niet stemmen. Gaan de gevolgen van de klimaatcrisis het meest ondervinden. Dus het feit dat zij... zij mogen ook demonstreren. Daarbij
betrokken worden.
Precies. Toen een half jaar geleden de boerenprotesten waren... waren er ook veel kinderen bij aanwezig. En mijn beeld, op het moment dat ik dat zag, dacht ik... ja. God, die worden thuis geïndoctrineerd door hun ouders. Het is zo oneerlijk wat ons boeren gebeurt. Helemaal begrijpelijk. Ik vind ook wat er met veel boeren gebeurt. Ik vind voor de boeren vaak echt... Ik heb me echt met ze te doen. Maar ik denk wel, de kinderen die daar zijn, dat is geen plek. Want dat waren echt gewelddadige protesten vaak. Hier vind ik het een ander verhaal. Ik vind het aan iedereen zelf om dat te bepalen. Ik zou mijn kinderen niet meenemen. Maar als mijn dochter zegt, en misschien gaat dat gebeuren binnenkort... ik wil daar eigenlijk bij zijn. Mm-hmm. Ja, dan ga ik haar de risico's uitleggen van meegaan naar zo'n demonstratie. Dingen die zij niet kan overzien, maar waar ik vind dat ze rekening mee moet houden. Maar ik vind het haar beslissing. En ik ga tegen haar zeggen, als je dat echt wil, dan mag het van mij.
Ja.
Maar hou er rekening mee dat de politie... Het is geen festival. Het is geen walk in the park. De politie is daar niet om je vrolijk naar de bus te wandelen. De politie kan echt flink hardhandig optreden. Er worden waterkanonnen ingezet. Ons punt als XR is gevaarlijk. Wij zijn geweldloos. Het geweld komt van de politie. Ik bedoel, er wordt nodeloos een waterkanon ingezet. Ja. Er wordt nodeloos hard opgetreden tegen geweldloze demonstranten. Mensen die daar alleen maar gaan zitten en zich zorgen maken en zeggen, luister naar ons, schaf die fossiele subsidies af. Het is echt waanzin dat we daarmee doorgaan. Op deze manier krijgen we het hele maatschappelijke veld in beweging.
Ja.
Wat ik wou
toevoegen net was, jij zei van, wat is nou gevaarlijk? Ja, misschien dat politiegeweld. En als je nog verder uitzoomt, wat is nou gevaarlijk voor een kind meedemonstreren? Ja. Of het hele idee van klimaatverandering. Dat is ook niet veilig voor onze kinderen.
Wat hebben jullie de indruk dat jullie kinderen daarvan bewust zijn? Van de klimaatverandering? Dat ze daar bangig voor zijn? Of angstig?
Nou, nee.
Die idee heb ik ook niet hoor, bij mijn kinderen.
Nee,
wel
maar
bewust,
dat heeft ook met de leeftijd te maken. Ik bedoel, ik wil gewoon niet dat mijn 8-jarige dochter nu al...
piekert.
Nee, ik vind dat ze gewoon kind moet zijn.
Ja,
en
er komt vanzelf een moment dat ze de vraag over gaat stellen en dat ze er iets van gaat vinden. Maar dat komt.
Ligt denk ik ook heel erg aan het karakter van je kind. Want mijn oudste kind is wel dus echt een piekeraar. Die had met de oorlog in Oekraïne toen die begon... dat ze pakken melk ging verzamelen om in haar schuilkelder te leggen, zeg maar. Dus daar hou ik dan wel ook dit soort dingen wat meer bij weg. Omdat ik denk, jij kan dat misschien minder goed aan op dit moment... dan misschien een ander kind die daar heel luchtig in staat. Wat doen jullie? Want ik weet bijvoorbeeld dat jullie daar ook best wel mee bezig zijn.
Ja. Ja, wij vinden het heel belangrijk hè, om dit mee te geven in de opvoeding naar je kinderen. Ik denk vooral dat bewustwording heel belangrijk is. Hè, dat je de kinderen bewust maakt van de wereld, maar wat zij zelf kunnen doen. Hè, dus demonstreren, dat is heel goed. Maar je kunt ook elke dag in de spiegel kijken en je afvragen of bewust worden van wat kan ik doen. Hè? Dat zijn hele kleine dingen. Ik heb het ook in mijn boek Papa meegenomen. Want er wordt ook best wel vaak gezegd van... dat is een paar keer gevraagd aan ons. Ja, wat vind je nou van? Want jullie zijn eigenlijk best wel een groot probleem met betrekking tot klimaat. Omdat jullie zoveel kinderen hebben. Hè? Zoveel mensen, zijn te veel mensen komen en zo. Dus jullie zijn eigenlijk een vrij grote bron van...
Want ze zeggen altijd, what can you do, stay at two. Dus zeg maar, als iedereen twee kinderen neemt, dan gaat het beter.
Ja,
jullie hebben er 7.
Ja. Dus daar ben ik het niet mee eens. Sowieso vind ik dat iedereen zelf vrij moet zijn om uit liefde zijn gezin te stichten. Of het nou 1 is of dat het 7 zijn.
Ja.
Wat ik wel vind is dat je... Kijk, wij voeden onze kinderen wel bewust op. Van bijvoorbeeld, wij eten geen vlees. Ook de oudere kinderen, nou, die gaan af en toe
maar
eten.
Maar eis je dat, zeg maar, van, of eis is misschien
nee,
een groot,
het is,
maar
nee, het is niet
leg je
eisen.
Dat op bij je kinderen?
Nou, het is niet opleggen, het is van dat we op een gegeven moment een keuze hebben gemaakt als gezin. En ik merk dat de kinderen daar best wel makkelijk in meegingen. Vooral Lois, Cake en Pixie, die gingen daar vrij makkelijk in mee. Jess was al wat ouder, dus die eet af en toe wel fles. Maar het is wel dat hij daar bewust van is. Laatst kwam hij bijvoorbeeld thuis, had hij kipfilet gekocht. En dan zei hij van, nou papa, kijk, kipfilet, biologisch, 4 sterren. Hmm. Nou, het is een jongen, het is een student, dus die heeft niet zoveel geld. Maar dan vind ik het wel top dat hij dan toch die koopt in plaats van die van 90 cent. Nou, en dat zijn dingen waarvan ik denk van oké, het is een druppel op een gloeiende plaat.
Ja, op die manier kan je als ouders natuurlijk heel goed het voorleven.
Precies.
En ja. Ja, je kinderen accepteren gewoon heel veel dingen. Dus als je thuis vegetarisch eet of vegan eet.
Ja.
Ja, als je gewoon lekker kookt, dan vinden je kinderen het prima. En dan
of eten ze het ook niet,
issue.
Wou ik zeggen.
Of dan eten ze het ook niet. Dus dat nee, maar ik vind altijd fantastisch om te zien hoe adaptief kinderen eigenlijk zijn. Hoe makkelijk ze zich aanpassen en dingen voor lief nemen.
Zeker.
En het kan ook wel een goed gevoel geven, toch? Van, hè, dus van, ik kan ook iets bijdragen. Of ik kan door minder vlees eten of door vegan te eten.
Ja, nou, ik sowieso, wat je net zegt, van dat je wel eens de druk voelt dat mensen zeggen van, jullie hebben wel heel veel kinderen gekregen. Bevolkingsgroei is niet het probleem. Het is niet het klimaatprobleem gaan we niet oplossen met allemaal zorgen dat we minder kinderen krijgen. Ik denk ook, we zijn gewoon dieren en het is heel natuurlijk om je te willen voortplanten.
Ja,
ik kon dat ook zelf niet rijmen. Dus de intrinsieke motivatie om nog een kind te willen, dat was toen een derde, dat werden er 2. Kon ik niet rijmen met het abstracte grote van klimaatverandering.
Nee, ik denk ook dat het heel gevaarlijk is. Dan kom je heel snel bij ecofascisme in de buurt. Van wie gaat dan beslissen hoeveel kinderen je mag?
Ja.
Kijk, bevolkingsgroei is niet het probleem. We hebben echt genoeg landoppervlak en mogelijkheden om 10 miljard mensen te voeden. Maar dan moeten die 10 miljard mensen niet allemaal consumeren zoals wij hier in Nederland
precies.
doen.
Ja.
Precies. Dus het gaat juist meer over ons consumentengedrag in het Rijke Westen. En dan maakt het dus inderdaad heel veel uit hoe vaak je dierlijke producten eet.
Ja.
Als je dat niet dagelijks doet, dan maakt dan scheelt het al enorm veel.
Ja.
Dan maakt het enorm veel uit als je zo min mogelijk vliegt. Dan maakt het enorm veel uit als je niet alleen maar nieuwe spullen koopt en nieuwe kleren koopt, maar inderdaad tweedehand of vintage, hoor ik dat zeggen.
Ja, vintage. Ja, maar douchen? Zo is het wel.
Douchen in bad, dat is toch ook, want dat is iets wat ik vaak hoor, dat heel veel kinderen hebben een soort bedritueel waarbij ze elke avond eerst in bad gaan. Dat is iets wat wij thuis echt niet doen, omdat ik gewoon denk dat te veel water kost, bijvoorbeeld.
Ja, nee, daar ben ik echt heel erg op teruggekomen. In mijn opvoeding vroeger was douchen echt elke dag douchen, douchen. Want anders vies en zo. Ja. En helemaal als je dan in die puberteit komt, dan ga je 2 keer douchen.
Ja.
Dag. Dus, maar nu
douchen, zegt ook lekker.
Douchen, baden. Maar nu merk ik echt wel dat wij de kinderen ook gewoon vaak afnemen. En zo. Dat
en
is allemaal niet nodig.
Ja.
En zo.
Nee.
Ja, wij doen onze kinderen ook 2 keer per week onder de douche of in bad. En dat gaat prima.
Ja.
Er is volgens mij ook allerlei onderzoek
geweest. Dus voor je huid ook beter.
Dat het veel beter is om niet elke dag te douchen.
Ja. Ja.
Maar douchen is ook maar een kleine druppel op een gloeiende plaat, hoor.
Ja.
We gaan de wereld niet redden.
Vliegen? Is dat nog wel echt iets?
Vliegen is echt een hele grote uitstoter.
Ja. Ik heb een keer op One World een artikel gelezen van iemand die wilde naar Japan vliegen. En die heeft toen uitgezocht, wat moet ik allemaal laten als ik 1 keer een retour Amsterdam-Japan wil. En dat kwam neer op 6 jaar vegetarisch eten, 3 jaar veganistisch eten. Dus alle kleine dingen, dus wasbare luiers, de verwarming een graad lager. Nou, daar kwam je er al echt niet mee.
Nee.
Als je 1 keer naar Japan vliegt, is dat eigenlijk kan je dat al de deur uitgooien.
Ja.
Vliegen is een grote.
Vliegen is echt een hele grote. Vlees eten is ook echt een hele grote.
Ja.
En vooral onze spullen.
Ook kleding.
Ja,
jeans.
Joh. Oh, kleding
jeans.
Is een enorme
vervuiler.
Ja. Dus ja, ik ben op een gegeven moment, we hebben dus bijvoorbeeld een. Wij proberen zoveel mogelijk dingen tweedehands te kopen. En dat is heel leuk. Dat is even omschakelen. Maar dat is op een gegeven moment ook een leuke sport.
Ja, ik doe het ook alleen maar.
ik vind tweedehands winkels echt de hel. Ik vind winkelen sowieso de hel. Mm-hmm. Maar inmiddels, ja, je moet even weten naar welke tweedehands winkels je moet. En eigenlijk in de stad, in de Randstad, zijn de tweedehands winkels, vind ik, veel minder leuk dan in de rest van het land. Daar heb je gewoon veel meer leuke kleine dingetjes te vinden. En mooie, bijzondere vondsten te doen. Dus ja.
Maar je zou niet zeggen dat je winkelen niet leuk vindt, hoor. Ik vind het echt wel superleuk wat je aan hebt.
Dank je.
Mooi pastelkleurig.
Dank je. Heb ik van mijn vriendin gekregen, die deze tweedehands heeft aangeschaft.
Kijk.
Zelfs dit kettingje heb ik van mijn vriendin gekregen. Ook tweedehands aangeschaft.
Oh, dat vind ik dan een beetje krenterig.
Krenterig?
Nee, joh. Stadsman van Lening.
Maar volgens mij is het echt gauw een kettingje. Ja. Maar dus ik weet niet hoe krenterig het was. Ja. Dat durfde ik niet te vragen.
Nee, maar, grapje hoor. Hoe heet je vrouw? Sorry.
Renske.
Sorry hoor, dat was een grapje.
maar nee, dus het is wel even puzzelen af en toe.
En het is wordt wel op een gegeven moment een sport ook.
Dat kan echt een sport worden. Ja. En we zullen moeten wennen aan ons leven anders inrichten.
Minder.
Maar minder hoeft niet op alle fronten minder te zijn. Ik bedoel, dat ik niet meer elk jaar een nieuwe iPhone aanschaf. Mijn leven is er niet minder om geworden, als ik heel eerlijk ben. Ja, hij laat af en toe wat minder snel. Of ik kan op een gegeven moment moet ik even wat meer aandacht besteden aan de foto's en filmpjes die ik eraf kan gooien, die ik niet. Al die foto's en filmpjes van mijn dochters die ik niet heb gemaakt.
Van je eerste dochter.
Ja,
precies. Want hoe zou jij iemand kunnen helpen of een tip kunnen geven? Dan hoef je nu nog niet te zeggen, maar zometeen. Een tip kunnen geven hoe de luisteraar die nu luistert, meteen, morgen, dan wel vandaag, daar iets mee kan doen. Dat is een beetje een cliffhangertje, want die hebben we dan aan het eind van de aflevering. Mag jij de gouden tip geven?
Alright, ga ik even over nadenken. Ja, ik zou sowieso zeggen, je zei net, geld geven aan goede doelen of aan een burgerbeweging zoals XR. Er zijn ook heel veel mensen die zich niet willen laten arresteren. Hè? Dat kan ook.
Ja. Support demo. Je kan ernaast gaan staan waar het wel mag.
Je kan
zeg maar
helpen op allerlei manieren. Voor of achter de schermen. Maar kom in actie.
Ja. Vond ik wel heel leuk. Want ik zag op het journaal twee dames. En die waren, die stonden aan de zijkant. En die riepen, you are not alone. You are not alone. Nou, vond ik wel tof. Vond ik wel leuk.
Ja, dat is heel tof. Ik vond dat in het begin. Er zit een onderdeel aan deze burgerbeweging waar ik in het begin echt dacht, wat is dit voor een woudloper gehalte, joh? Wat is dit voor?
Ja, maar het werkt als een tiet.
Het zit namelijk bij alle acties zijn heel veel mensen die well-being doen. En die enige taak is om er tijdens zo'n actie voor te zorgen dat iedereen die meedoet aan die actie oké is. Dus die lopen rond met groene hesjes en die vragen van, hoe gaat het?
Heb je iets nodig?
Heb je stress? Ja. Kan ik een kopje thee voor je pakken? Wil je een mandarijntje of een koekje of een dropje? En in het begin dacht ik, waar slaat dit op? Maar inmiddels, ik vind dat echt het meest awesome onderdeel van deze beweging. Het is namelijk zo belangrijk. Het is best spannend om je te laten arresteren door de politie. Ik was nog nooit gearresteerd tot anderhalf jaar geleden.
Ja.
Dat doet iets met je.
Wat deed het met je?
Ik ben een heel gezagsgetrouwe burger. Ja, als een agent tegen mij zegt, ga eens daar staan, dan ga ik daar staan. Ik buk niet voor een agent als ik langzaam rij. Ik denk niet van, ik heb iets gedaan. Ik denk gewoon, hey agent. Dus ik moest best een grens overstappen om te blijven zitten als een agent zegt, je moet hier weg. En het feit dat agenten al die demonstranten dus soms echt hardhandig aanpakken. Dat je moet echt. Je weet niet hoe je daarop gaat reageren. Iedereen bij XR volgt een actietraining voordat ze dat gaan doen. En daar leer je sowieso wat je rechten zijn. Maar je leert ook hoe je de-escalerend kan optreden. Hoe je elkaar kan steunen. Zoals bijvoorbeeld You Are Not Alone. Mm-hmm. Dat zijn chants. Dat zijn liedjes die worden gezongen. Omdat het op dat moment extreem belangrijk is dat je voelt dat je daar niet in je eentje wordt aangepakt. Maar dat je veel mensen achter je hebt. En dat onderdeel van de hele beweging is super waardevol. Die mentale zorg en die social care, die is echt extreem belangrijk binnen de beweging. En ik vind het meest awesome onderdeel.
Heeft het je veranderd als mens?
Nou, mijn leven is het afgelopen jaar echt totaal op zijn kop gezet. Maar dat komt ook omdat ik ben inmiddels dus veroordeeld wegens opruiing samen met 7 andere bezorgde burgers. Omdat ik op social media opriep van kom naar deze demonstratie, we gaan die A12 blokkeren. Inmiddels zijn we door een lagere rechtbank veroordeeld. En zijn we in hoger beroep gegaan. En zeggen onze advocaten, die verwachten eigenlijk dat we daar worden vrijgesproken. Omdat demonstreren is een grondrecht.
Ja.
Je mag ook een weg tijdelijk blokkeren. Dat valt gewoon onder het demonstratierecht. Maar het feit dat ik nu veroordeeld ben. Ik heb een strafblad.
Ja.
Ik ben een veroordeeld crimineel. Ja. Dit is echt...
Kun je nog wel acteren?
Realistisch. Ja, want dat maakt voor mijn acteerwerk niet uit.
Nee. Maar wel in Amerika heb ik
daar
begrepen.
Geen volg
als mijn carrière in Amerika enorm van de grond zou komen, ja, dan heb ik echt een probleem.
Ja.
Want sowieso moet ik erheen vliegen, dat wil ik niet.
Nee.
En ten tweede gaat... dat is serieus, ja. Dat klopt. Dat heeft echt gevolgen voor mij. Maar ja, ik dacht, ik vind dit belangrijk. Ik wil daar gaan staan. En ik was me ook niet bewust van dat...
Dat als opruiing werd gezien en strafbaar
was. Nee, dat vind ik nog steeds echt krankzinnig. Maar goed, ik heb gisteren bijvoorbeeld, omdat ik dus nu voor een misdrijf ben veroordeeld, DNA moeten afstaan. Dus ik heb wangslijmvlies swap gehad en mijn vingerafdrukken moeten laten nemen.
Staat in het systeem.
Ik zit nu in het politiesysteem en ja, ik vind dat echt absurd dat klimaatdemonstranten gecriminaliseerd worden op die manier. Ik snap dat als je veroordeeld bent, dat je in het systeem moet, in het politiesysteem. Daar kan ik echt wel begrip voor hebben. Maar ik vind het gewoon echt...
Het voelt toch ook een beetje ongelijk. Want hebben ze dat met al die boeren dan ook gedaan?
Dat ten eerste. Als die mensen, als de boeren die daarvoor veroordeeld zijn voor de strafbare feiten die ze hebben gepleegd, die hebben ze daar vermoed ik van dat ook is gebeurd. Maar het grote gevoel van onrecht zit natuurlijk in de CEO's van fossiele bedrijven die maar doorgaan met de wereld vernietigen. Waarom worden die mensen niet vervolgd?
Ja, nou dat gebeurt toch ook steeds meer.
Er zijn nu in een aantal
met PFAS,
landen,
bijvoorbeeld,
in Engeland hebben milieuorganisaties, klimaatorganisaties, NGO's hebben gezegd, wij gaan de managers van fossiele bedrijven, van oliebedrijven en gasbedrijven vervolgen. Want die zeggen dat ze zich aan het Parijsakkoord gaan houden, waarin de poging is om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. En hun beleid is het tegenovergestelde van wat ze zeggen. En dat mag niet, dat is strafbaar.
Ja.
Maar goed, dat zijn zaken die jaren kosten. En die tijd hebben we niet.
Nee.
We moeten via alle paden bewandelen. Maar ik vind dat wel schrijnend. Dat gewone mensen die zich uitspreken en gebruik maken van hun grondrecht om te demonstreren, dat die worden vervolgd.
Mm-hmm.
En dat dit soort... ik vind het echt misdadigers. Ik kan het eigenlijk echt niet anders zien. Ik zag laatst ook Jeroen van der Veer, die ontzettend lieve slungelige man, die in de jaren 90 manager, hoe heet het, CEO van Shell was. En ik dacht opeens, dat is gewoon de man die onder zijn watch zijn al die beleidsstukken van Shell allemaal in de laag gestopt. Shell wist in de jaren 90 wat de gevolgen waren. Wist dat de aarde zou opwarmen. Heeft er toen bewust voor gekozen om dat niet openbaar te maken. Heeft er bewust voor gekozen om te lobbyen voor minder klimaatbeleid. Heeft bewust klimaat twijfel gezaaid. Ik vind dat misdadig.
Ja.
Ik vind dat echt onbegrijpelijk dat zo iemand nog steeds een enorme statuur in Nederland heeft. Die man heeft willens en wetens. Niet alleen hier in Nederland, maar gewoon echt, nogmaals, die honderdduizenden doden die op dit moment gebeuren door de gevolgen van klimaatverandering in het mondiale zuiden.
Niet in Nederland, maar precies.
Maar in het mondiale zuiden. Dat wordt veroorzaakt door beslissingen van dat soort mensen. Ik vind het onbegrijpelijk dat zo iemand niet vervolgd wordt.
Ja.
Daar zijn we nu nog niet. Shell wordt vervolgd door Milieudefensie. De Nederlandse staat wordt aangeklaagd door Agenda. Dus die juridische paden worden wel bewandeld. Maar...
Tot die tijd sta jij op de A12.
Ja, zeker.
Ja.
En gelukkig steeds meer mensen met mij.
Ja, absoluut. Ivan, ga je mee de volgende keer?
Kom een keer naar zo'n actietraining. Dan...
Kijk, weet je, ik wil nooit dingen zeggen zonder te doen.
Mm-hmm.
Dus ik ga
kom een keer naar een actietraining.
Dat lijkt me goed.
Ziet hoe... Hoe redelijk het eigenlijk is.
Ja.
Dankjewel.
Radicaler om niks te doen. Ik heb nog een tip. Bedacht. wat je kan doen. Kijk, veel mensen vinden het moeilijk om minder kleren te kopen.
Mm-hmm. Je moet toch een beetje meegaan met de mode.
Precies. Maar mijn vrouw maakt dus bijvoorbeeld gebruik van kledingruiltassen. En dat is iets wat iedereen gewoon in zijn eigen omgeving kan opzetten. Je zoekt 5, 6, 7, 8, weet ik veel, maximaal 10 mensen. En je, iedereen heeft denk ik in zijn kast, in zijn of haar of niet zijn kast, een aantal kledingstukken, weet ik van 3, 4, 5, misschien ja. wel 10, waarvan je denkt, ja, ik gebruik ze eigenlijk nooit. Sterker nog, ik heb ze nog nooit gedragen.
Ik ben eruit gegroeid.
Ik ben eruit gegroeid, zonder eigenlijk dat die daar liggen. Doe die in de kledingtas. Je verschuift hem naar de volgende door in de rij. Die kijkt, hey, hier zitten leuke dingen in. Haalt eruit wat diegene leuk vindt. Stopt er zijn of haar of diens eigen kleding in.
Ja.
En zo is dat een soort rolerend systeem. Dat werkt dus like a charm. Ja. Het is echt, je krijgt gewoon elke week of elke 2 weken ja. een kledingtas. Je bezorgt hem naar elkaar.
Ja. Ik zit er ook in, bij ons zitten er 3 in de straat. Dus ik hoef hem altijd maar een halve straat verder te brengen.
Nou ja, there ja. you go. Oh, okay. En het is gewoon echt leuk, want je krijgt dus gewoon... Ik bedoel, je moet geen zooi erin ja. stoppen. Je moet gewoon wel, het moet mooi zijn, het moet gewassen zijn, het ja. moet er goed uitzien. Maar je krijgt gewoon kleding die je zelf anders niet tegen was gekomen. Het kost je niks. Het is
je kan ook weer iets terug in de zak doen als het na een maand toch weer niet bevalt. Ja, zeker. En je kunt ook op clothingloop.org zien hoe je zo'n kettingruil zelf kan top. Opzetten.
Nou, dat is goed.
Heel stappenplan. Ja, ja.
Is ja. goed.
Ja,
goeie
leuke
tip.
Zeker.
Dank je wel.
Ontzettend bedankt dat jij vandaag hier wilde zijn bij ons. Ik denk dat het onze langste aflevering tot nu toe is.
Oh, ja.
Maar dat laat
ja,
zien
maar
hoe
het
belangrijk
is heel urgent, natuurlijk. Ja.
we het vinden.
En een goede gast.
Ja, ja, zeker. Dank je wel voor alle context, uitleg. En ik hoop dat we mensen kunnen inspireren om ook in hun eigen opvoeding klimaatbewust bezig te zijn.
Ik
dank
hoop
je wel.
Het. Graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
Ja, en want wij gaan nu afsluiten, Bel. Ik vond het echt een hele fijne aflevering. Heel urgent. Mooi dilemma. Hè? Maar er zijn heel veel andere dilemma's. En daar willen we graag jullie mening over. Of jullie input. Dus jullie kunnen altijd een bericht sturen naar...
wiehetweet.depodcast op Instagram.
Yes. Mijn naam is Ivan Kudegam.
En ik ben Bella Barbé.
Tot de volgende.
Doei.
Doeg.